jullie zijn natuurlijk allemaal hele geduldige mensen. Gelukkig. Ik heb toch wel eens dat ik dat inderdaad... Hoe lang nog? Hè? Hoe lang nog? Wanneer komt er nu eens verandering? En ja, dat heeft niet direct met waar ik nu doorheen ga, ook wel, maar in mijn gewone doen heb ik dat ook, dat ik wel ongeduldig ben. Dat ik graag veranderingen wil zien, of mee wil maken, dat soort dingen. Ja, en dan ga je soms op je eigen manier te werken. Daar wil ik vanmorgen even bij je stilstaan. Hè? Leven vanuit ons vlees. Of leven vanuit de geest. De geest van God. Waar komt het op aan? Ik wil met u lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 2. Nou, wordt daar over gesproken. Paulus schrijft daarover aan de Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vanaf vers 9. Het begint eigenlijk al in hoofdstuk 1. Het zal veel te lang worden, maar ik pak het op in... Eigenlijk in vers 5. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. En Paulus heeft hiervoor al het een en ander geschreven aan de Korinthe. Dat was soms wel nodig, want er was wel van alles aan de hand in de gemeente. En dan gaat hij verder in vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, dus niet van deze tijd, van deze wereld, nog van de beheersers van deze eeuw, wie macht te niet gaat, maar wij spreken als een geheimenis. Dit is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Prachtige woorden, hè? Het is een geheimenis van God die verborgen was. Maar God had hem al voorbeschikt, vers 7, voor onze heerlijkheid. En geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten. En de machthebbers, de mensen. Want indien zij van haar geweten hadden, van dat geheimenis, van dat bijzondere, dan zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Als ze dat hadden geweten, hè, wat dat een verandering teweeg zou brengen. De dood van onze Heer Jezus, waar we straks ook avondmaal mee om vieren. Zouden ze dat niet gedaan hebben? Als de duivel dat geweten had, hè, dan had hij wel eventjes wat anders geprobeerd. Maar gelijk geschreven staat in vers 9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Ja. Hebben wij God lief? Amen. Dan is dit voor ons. Zijn deze woorden voor ons. Want ons, degenen die hem lief hebben, heeft God het geopenbaard door de geest. De Heilige Geest, de Geest van God. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. He? Wie van de mensen weet wat in jou omgaat, ook al ken je elkaar nog zo goed te denken, maar wat heel diep in je binnenste omgaat, dat kunnen zelfs je beste vrienden soms niet weten, maar jij wel. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest van God, de Heilige Geest. Ja. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar wij hebben de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Maakt het zo bijzonder. Als kinderen van God. We hebben Pinksteren gevierd. We hebben gesproken over hoe belangrijk het is dat de geest, de Heilige Geest in je woont. Waarvan Jezus zegt, hij neemt het uit mij en maakt het jullie bekend. Jezus die één is met God. De Heilige Geest openbaart God aan ons in ons leven. En we hebben toen over de gaven gesproken die we in beweging mogen zetten. Die waar we gebruik van mogen maken. In vers 13 gaat het verder. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dat is de dimensie waar je als christen in mag leven. En ik denk als je goed kijkt in deze wereld waarin we nu leven, alles wat er plaatsvindt, alles wat mensen vinden, en dat, soms heb je dat zelf ook, dat niet vanuit de Heilige Geest gezien wordt, maar vanuit de mens. Hoe bepaalde dingen plaatsvinden, hoe we daarop reageren, hoe de wereld daarop reageert. We hadden het er gisteren nog over, tijdens onze wandeling. Ja, heel veel wordt gereageerd vanuit het vlees. Maar als je geen kind van God bent, dan weet je ook niet beter. En dan zie je de situatie ook zo. Vlees tegenover geest. Menselijke wijsheid tegenover de goddelijke wijsheid. Nou, in Korinthe, hoofdstuk 1, dan zie je ook dat het dwaze van God is wijzer dan het wijze van de mensen. We kunnen dat niet pakken. Wij spreken, vers 6 nog even, wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Ik heb een statenvertaling en daar staat, wij spreken van wijsheid voor degenen die geestelijk volwassen zijn. Dus we worden op onze volwassenheid wel aangesproken om dat te begrijpen. Daar staat dat woordje ook rijp voor geestelijke wijsheid. Ja, wij denken vaak, we hebben de wijsheid in pacht. Nou, volgens mij hebben we er allemaal wel eens last van. Dat we denken te weten, we horen iets of we lezen iets en dan reageer je op. Soms vertelt iemand jou zijn verhaal over iets wat er gebeurd is. En heel vaak, soms luisteren we niet eens tot hij uitgesproken is, die persoon, dan denken wij al wat het antwoord te weten of een oplossing. Oh ja, dat heb ik ook of meegemaakt of dat moet je dit of dit doen. Zonder goed geluisterd te hebben en goed geïnformeerd en die persoon te leren kennen. Ja, zelfs, ook al ben je tot geloof gekomen, ben je christen, hè, worstel je nog wel eens met die vleeselijke neigingen. Paulus schrijft er ook, hè, maar mijn geest wil ik dit, want vlees wil soms andere dingen. En daar hebben we allemaal mee te maken. U natuurlijk niet, maar ik wel. Ik wel. We kunnen er niet onderuit. En dat is ook niet dat we daarop afgerekend worden. Maar het is wel om iets te veranderen in dat nieuwe leven wat we ontvangen hebben. En wij hebben het nu gemerkt. Waar we nu doorheen gaan met dit alles. En dat er heel veel onzekerheden zijn of dingen die je nog niet weet. En als je dat ook aan mensen vertelt om je heen. Wat er aan de hand is, van de onderzoeken en wat onzeker is. En dan heel goed bedoeld van de mensen, en daar ben ik ook blij mee, om bemoedigd te worden. Maar die gaan ook al dingen voor je invullen. Hè? Oh ja, maar, joh, maar dat zal wel meevallen, of, weet je wel. En ja, zelf doe ik dat precies zo, want dan denk ik van, oh, als het zo is, dan zal het dit wel zijn. En, nou, hè? Ja, volgens mij is dit de oorzaak, nou, dan kunnen ze wel dat gaan doen. Als dan wij de artsen zijn. Natuurlijk weet ik wel wat ik in mijn lichaam voel. Dat is wel zo. Maar ook dat is soms bedriegelijk. De arts zei van wat je soms aan pijn voelt in je lichaam. Wil helemaal niet zeggen over de oorzaak. Of wat daar zich afspeelt. Ja. En zo ben je daarmee bezig. En nou, wij zijn wel. En ik heb wel een lesje in. Geduld gehad. Wachten. Weet je, de artsen hebben gewoon een protocol. Een plan wat ze uitzetten voor jou. En daar wijken ze niet van af. En ik dacht van, ja, eigenlijk is God ook zo. Hè? God heeft een plan, een doel met jou en met mijn leven. En wij willen wel eens wat andere kant op gaan. Maar God wijkt niet van dat plan, van dat doel af. En ook al neem je een zijweggetje, uiteindelijk als je dicht bij God blijft, breekt hij je toch weer terug op de hoofdweg. En wij waren toch ook zo bezig van, oh ja, hè? Moet aanstaande dinsdag is er dan weer een scan. Dat is geloof ik al de vijfde. Nou, jullie weten zo onderhand wel hoe ik er van binnen uitzie met alles erop en eraan. He? Ja, en dan heb je al zelf ingedacht, oh, ik heb ooit eens gehoord, dat dacht ik gehoord hebben, dat de bestralingen altijd op maandag beginnen. En dan 5 dagen achter elkaar en dan is het weekend. En toen dacht ik van, nou, als dat op dinsdag dat is, dan schuif het weer 2 weken op voordat de bestraling op maandag kan beginnen. En dat ging dan zelf al invullen. Hè? Nou, dus niet. De bestraling gaat gewoon op een donderdag beginnen. Dat is wat wij zo vaak, we gaan ook ons leven met de Heer, of we zijn soms zo bezig om voor de Heer uit te lopen. Hè? En dan dat lied van David. David zuchtte ook. David was natuurlijk gezalfd tot koning. En hoe lang nog, Heer? Hoe lang word ik nog vervolgd door Saul? Hoe lang nog? Bent u mij vergeten? Hè? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Ik vond het heel bijzonder dat jij die tekst voorlas. Dat de ziel de geest moet volgen. Las jij vanmorgen voor, Jaak? Nou, hier zegt hij, hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Dat is de persoon die je bent. Maar we moeten de geest volgen. De Heilige Geest. En we zijn goed in plannen maken, ook voor God. We maken plannen, Heer, dit en dit zou ik bijzonder vinden. En we leggen het voor, wilt u het zegenen, wilt u het goedkeuren? Dat wil niet zeggen dat je niets mag bedenken en aan God voor mag leggen. Ons plan met ons leven staat meestal vast in het plan wat God met jou wil doen. Denk maar eens aan Abraham en Sarah. Er was een belofte gekomen. Zou de zoon van de belofte. Groot nageslacht. Maar het duurde en het duurde. En Sarah dacht van, nou, dit gaat hem niet meer worden. Ik word niet meer zwanger. En in die tijd, en dat was heel normaal, dat mannen meerdere vrouwen hadden of bijvrouwen. Dat was bij Abraham zo, later bij Jacob ook. En ze zei, nou, weet je wat? Neem je bijvrouw, mijn slavin Hagar, bij je en wek daar een zoon. Nou ja, dat gebeurde. En ik heb het laatst nog genoemd. Als je kijkt wat eruit voortkwam, uit de Ismaël, problemen. In de familie, later nog, en nu nog steeds. Ja. Het gevolg. En iemand zei dat inderdaad. Ismaël was de zoon van de haast. Er was de belofte, maar ergens, terwijl Abraham zo'n geloofsman was, hadden ze niet het geduld om op Isaac te wachten. En namen ze, ja, het heft in handen. Het was niet Gods plan. En God zei dat ook, nee, je zult een eigen zoon krijgen. Je bezit zal ook niet naar je knecht gaan. Vertrouw op de Heer. Spreuken 3, vers 5 en 7. Met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Denk aan alles wat je doet aan hem, dan baant hij de weg voor jou. En dat vind ik zo mooi. Wees niet eigenzinnig. Ik zou haar zeggen, wees niet eigenwijs. Maar heb ontzag voor de Heer. Blijf hem volgen. Weet je wat dat vaak het probleem is? Als je het in eigen kracht doet. En als je die dingen gaat bedenken zoals wij dat ook nu steeds doen met wat betreft mijn gezondheid, dat je op een gegeven moment uitgeput raakt. Want je bent er maar bezig met jezelf en probeert dingen op te lossen. Er zijn zelfs mensen die dan nachten van wakker liggen, te piekeren. En als je de volgende ochtend dag is, dan is het nog helemaal niet opgelost. Dat lukt niet. Dus je mag je rust proberen te vinden in de Heer. Niet makkelijk in de tijd waarin we leven, dat alles snel moet. Het internet en al die andere dingen zijn we gewend. En we worden helemaal meegezogen, die dingen. Tegenwoordig wordt er heel veel via internet besteld, omdat de winkels dicht waren. Nou, dan doen ze prachtige beloftes, morgen in een huis. En dan, dat lukt dan meestal niet. En dan loop je alweer te mopperen. Hey, het is nog niet gekomen. Terwijl dat soms al de dag later weer is. Maar zo zit ons leven, onze maatschappij, snelheid. wachten, rust, geduld. Ja, dat hebben wij, jullie wat ouderen misschien nog wel wat meer, maar jongere generaties, die hebben daar niet zoveel mee op. En dat zien we toch ook terug in hoe we op dingen reageren. En het heft in eigen handen nemen, dat is ook een van de dingen, ja, wat lastig is. Wat je ook ervaart met het COVID. Dat ineens iets in de wereld gebeurt waar niemand grip op heeft. Ja, nu door vaccinaties en regels krijgen ze een beetje grip op. Maar er was wel grote paniek. Want wij willen eigenlijk alles controleren. Uiteindelijk kost dat heel veel energie en kracht. En het mooie is, het woord van God staat zo vol van beloftes. Als je daarin leest, dan zie je geweldige beloftes voor zijn volk, voor de wereld en voor ons persoonlijk leven. Maar God, ja, soms moet je wachten op die vervulling van die beloftes. Ook als je soms een profetie over je uitgesproken wordt, dan kunnen er soms jaren overgaan totdat je merkt van, hé, zeker als het ook bevestigd is, hé, ik zie dit gebeuren, dit vindt plaats nu in mijn leven. Om even, Abraham moest ruim 25 jaar wachten naar de eerste belofte voordat Isaac geboren werd. Jongen, Jozef, wat een leven had die. Dat duurde 13 jaar vanaf het moment dat hij verkocht werd totdat hij als onderkoning aangesteld werd. 13 jaar slaaf, gevangen. Mozes, hoe lang moest hij niet wachten totdat de Heer hem ging gebruiken? En zo zijn er nog veel voorbeelden. David was ook niet direct koning toen hij gezalfd werd. Gods planning, Gods plan, Gods tijdsbesef is niet die van ons. En als hij daar gaat werken, dan zie je dat hij veel grotere dingen nog gaat doen dan wij bidden kunnen of beseffen. Als we het van hem verwachten. De Heer werkt zo anders. En we zien dat terug ook in het verhaal van Lazarus. Lazarus was ziek. En een van zijn zussen gaat naar Jezus toe. En zegt, Heer, kom snel. Want hij is ziek. Je kunt hem nog genezen. Jezus is bewogen. Maar hij gaat niet, hij laat niet alles liggen en vliegt naar Lazarus toe. Nee, Lazarus sterft. En dan zie je dat Jezus daar zelfs om huilt. Maar uiteindelijk, als hij dan komt het grote wonder. Hij wekt hem op uit de dood. Waarom? Omdat hij zegt, de Vader moet verheerlijk worden in dit alles. God verheerlijk worden. We zijn begonnen met wait on the Lord, wacht op de Heer. En dat lied is gebaseerd op Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Mooie tekst, hè? Maar wie de Heere verwachten, ja. In andere vertaling, of in het Engels, daar staat er wie het van hem verwacht. Het is niet alleen passief wachten, maar wie het van hem verwacht. Van hem, en niet van jezelf. Wie het verwacht, die kijkt er naar uit en die vindt zijn hoop in hem. Dat zegt ook een uitgebreide Engelse vertaling. Van hem verwachten. Opdat u geloof, even terug naar vers 5, wat we gelezen hebben, niet zo rust op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Dat is zo bijzonder. We mogen hem volgen. Hij gaat ons voor, hij is ons voorgegaan. Hij heeft de werken voorbereid, zodat wij erin mogen wandelen en rusten in dat wat hij heeft voorbereid. En dat is zo bijzonder, maar dat is wel ook soms uitstappen in geloof. Durven uitstappen, wat ik vorige keer ook noemde met gaven. Ga en mee aan de slag. Want dat is dat geheimenis, dat is die kracht die in ons leeft. Maar richt je wel op God. En dat is niet makkelijk, denk ik. Soms staat dat water tot aan zijn lippen. En ja, dan moet je door dingen heen. En wat het dan ook is, vorige week sprak Fred over lesje nederigheid. Dan moet je soms neerknielen voor God. Dan moet je hem zoeken. Want wachten op de Heer, het verwachten van hem, is niet stilzitten en niks doen. Ik las, dat viel uit mijn Bijbel toen ik met die tekst bezig was. En daar stond deze tekst ook. We spreken van een geheimenis. De wijsheid van God. En dat ging uiteindelijk over. Over kolonel Sanders. Zeggen jullie misschien niks. Maar Kentucky Fried Chicken.
Oh ja.
Dat zeggen jullie wel wat, denk ik. Dat zijn die snelle kippenhappen. Ja. Meestal langs de snelweg.
Ja.
Nou, kolonel Sanders, dat is de grondlegger daarvan.
Oh.
En moet je luisteren, hij was 56. En toen raakte hij alles kwijt wat hij had. Hij had een klein cafetaria langs een provinciale weg. Maar die weg werd afgesloten en kilometers verderop werd er een snelweg aangelegd. Dus er kwam bijna niemand meer in zijn restaurantje. Hij ging eigenlijk failliet. Maar goed, wat hij wel had, dat was hoe hij zijn kipjes braadde. Op zijn manier. Dat schijnt daar nogal in de smaak te vallen. Ik weet het niet. Ik ben daar niet zo gek op. Maar goed. Maar goed, waar het om gaat is, hij wist, wil ik weer wat verdienen? Wil ik iets van mijn leven maken? Dit is wat ik wel heb. En uiteindelijk, nou, heeft hij een stap gedaan. Dan gaan we even over stap in geloof. En is hij die restaurantketen begonnen. Nou ja, het zit nu over heel de wereld. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn, maar hij waarschijnlijk wel, want hij heeft nu goed gevulde zakken. Als die man nog leeft, dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat u, als u kippetje, dat u thuis net zo lekker klaar kunt maken. Maar het gaat even over, hij stapte uit. Hij ging niet bij de pakken neerzitten, maar hij kwam wel in beweging. Om iets te ontdekken. En zo is het ook met ons. We moeten, als we wachten op de Heer, als we het van hem verwachten, dan moet je misschien gaan mediteren over het woord van God. Misschien wat langere tijd bidden en stil zijn. Bidden en vasten, spreekt Jezus zelfs over. We moeten ons voeden met het woord van God. Preken luisteren. Aanbidding, soms ook dat je hart opent. Dat je God, ja, zijn aanwezigheid in je leven gaat ervaren. Dat is ook wachten op God, is ook zoeken naar God. En het verwachten dat hij dingen in ons leven gaat doen. Dat willen we ook als gemeente ons naar uitstrekken. Hoe gaan we verder als gemeente? Nu we straks alle regels misschien weggaan. Hoe krijgen we het gebouw weer gevuld? Mensen die een verlangen hebben naar God. Zo weet niemand wat in God is dan de geest van God. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade is geschonken. Dat mogen we ontdekken. De geest van God die ons in al die dingen wil leiden en ons voor wil gaan. En dat is voor mij een nieuwe dimensie waarin wij als christenen mogen leven. We mogen anders naar dingen kijken. Dat is leven vanuit de Heilige Geest. En ik denk en ik hoop jullie met mij, wat heeft God voor ons nog in petto? Wat heeft God voor ons nog in petto? Wat heeft God nog voor ons voorbereid? Wat heeft God voor deze gemeente nog? Wat is het plan voor de gemeente? En hoe kunnen we zijn stem horen en verstaan voor je persoonlijke leven? En voor de gemeente. Hoe kunnen we mensen bereiken? Efeze 1 vers 18 zegt, open uw ogen. Bid voor verlichte ogen. Uw ogen van uw hart geopend zijn. Wat de hoop is. Zodat we het mogen zien. En op hem wachten dat hij beweegt en dat wij met hem mee gaan bewegen. Niet passief zijn, niet vanuit eigen krachten, maar vanuit de geest van God. Ik denk dat het zo belangrijk is hoe we daarmee mee omgaan. En dat is niet zo makkelijk. Als we bij elkaar komen, ook met het bestuur, we bespreken soms dingen. En dan is het altijd goed dat de een de ander weer bij de les houdt van, maar laten we ons richten op de Heer. We kunnen vaak met praktische oplossingen komen, of dingen. Maar dat de een de ander weer bij de les houdt, maar laten we wachten op de Heer. Laten we de Heer zoeken. Wat zijn wil is voor de gemeente. En dat is goed. En dat geldt voor de gemeente, maar ook voor je persoonlijk leven. Jeremia 29 zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester. Laat het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. En, maar er staat er wel in vers 12. Dan zult u mij aanroepen. En heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Aanroepen. God zoeken. Gij zult mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. En dan zegt God ook, en ik zal me laten vinden. Luidt het woord des Heren. Dat vanuit de geest van God. Prachtige woorden, Jacques. Dat de ziel, het vlees, die ziel, de geest moet volgen. We moeten ons door de geest laten leiden. Dat is geweldig. En wat we leven, God is geest. We leven ook vanuit de geest. We zijn in een nieuwe dimensie geplaatst eigenlijk. We zijn niet meer van deze wereld, maar van een andere wereld. Maar we staan nog wel in die wereld. En die wereld heeft nog steeds invloed op ons. Maar hoe meer daar los van komen, hoe meer we ook de kracht, de hoop, de troost, de vrede van God mogen ervaren. Amen.